Amen. Hij alleen is de ware God. En ik hoop dat we daar allemaal met ons hele hart amen op kunnen zeggen. En degene die van een Hammond-orgel houden, die hebben we ook nog even kunnen genieten, nietwaar? Ja. Het is inmiddels jaren geleden, wij zochten voor de gemeente een orgel en we dachten van nou, een Hammond-orgel, dat dacht ik dan misschien, zou het wel erg mooi zijn, nietwaar? Dus Johan Maasbach had nog een orgel staan, een A100 Hammond-orgel, en dat hebben wij toen kunnen kopen. Alleen de organist kwam uit de gereformeerde kerk, speelde alleen maar op hele noten, en als hij aan het voorspel begon, dan wist je werkelijk niet welk lied we zouden gaan zingen. Hij zou vandaag jarig geweest zijn. Een paar jaar geleden heeft de Heer hem thuis gehaald. Het is het nooit geworden op dat Hammond-orgel, dat begrijpt u wel. Met pijn in mijn hart heb ik dat moeten constateren, want een geweldige Leslie-box erbij met zo'n ronddraaiende, u weet het wel. Maar hij kwam van een dorp, kilometers ver weg, en of het nu winter was, vroor, sneeuwde, maakte niet uit. Hij kwam altijd op zijn brommer, in zijn leren jak. Hij was, bij wijze van spreken, niemand zo trouw als hij in de gemeente. En hij was er altijd. Ondanks het feit dat hij op hele noten speelde en we nooit wisten welk lied we zouden gaan zingen als hij met het voorspel begon, was hij altijd trouw. En vervulde hij zijn taak tot eer van de Heer. Nou, het Hammond-orgel, dat staat niet meer in de gemeente. Er staat nu een band, een combo en ik weet niet allemaal wat. Maar het Hammond-orgel, dat is misschien nooit tot zijn recht gekomen, ik weet het niet. Maar hij heeft er jaren toch op gespeeld. Tot eer van de Heer. En wij hebben erbij gezongen als gemeente. Ik vind het fijn om vanmorgen bij jullie te zijn. Ik zal even de afstandsbediening pakken. Ik wil het vanmorgen hebben en ik wil beginnen eigenlijk met een persoonlijke en belangrijke vraag. Ben jij al heilig verklaard? Je mag ook zeggen, bent u natuurlijk, hè, maar ik heb het toch maar even in de jij-vorm gedaan. Dus neem mij niet kwalijk als je zegt van waarom heb je nou geen u gezegd. Dat is de vraag waar we mee willen beginnen. Ben jij al heilig verklaard? Nou, sommigen zullen misschien zeggen ja. Anderen zullen misschien zeggen nee. En er zullen misschien ook mensen zijn die zeggen, ik weet het niet. Nee, nou, ik hoop voor degenen die het niet weten, hè, dat daar vanmorgen wat opheldering zal komen door middel van de preek. Ik wilde vanmorgen graag met jullie nadenken over heiliging. En dan vanuit het Oude Testament en ook wel vanuit het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lezen wij in Leviticus hoofdstuk 11 vers 44, ik ben de Heere uw God, heiligt u en wees heilig, want ik ben heilig. En als we naar het Nieuwe Testament gaan en we denken even aan het gebed wat de Heer Jezus zijn discipelen geleerd heeft, het onze Vader, dan komen we daar de zinsnede tegen en het gebed, de bede, uw naam worden geheiligd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Matthäus 6, vers 9. En als we zouden kijken naar het gebed van het onze Vader, dan kom je tot de ontdekking dat niet ons eigen leven, de vervulling van eigen wensen, de voorziening van eigen noden, daarin voorop gaat en de voorgrond haalt, maar dat het de heiligheid van God is. Het gericht zijn op God voert de boventoon. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En voorop staat dan uw naam worden geheiligd. Het heilsplan, het reddingsplan van God met betrekking tot de mens bestaat volgens mij uit drie verschillende onderdelen. In de eerste plaats rechtvaardigmaking. En rechtvaardigmaking gebeurt bij onze bekering, als we tot geloof komen. En geloven dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven aan het kruis op Golgotha. Wij worden in Christus heilig verklaard. En Paulus schrijft in een van zijn brieven in Romeinen. Zo is er dan geen oordeel meer, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Voor iedereen die in hem gelooft, zegt hij ergens anders. Dat wil zeggen, we zijn niet meer schuldig voor God. We zijn rechtvaardig verklaard. Geen straf meer. De schuld is betaald. Onschuldig. Het is niet voor te stellen. Als de Bijbel zegt, ieder mens is zondig, moet eigenlijk de heerlijkheid van God missen, moet voor eeuwig verloren gaan, en dat we dan rechtvaardig worden verklaard. Niet schuldig. Je mag vrij uitgaan. Dat is het eerste, denk ik, wat gebeurt als iemand tot geloof komt. Hij wordt gerechtvaardigd in Christus. Het tweede is heiliging of heiligmaking. Dat wordt tijdens ons leven in ons gewerkt. En ik zou dan willen zeggen, aan de ene kant is dat positie, ik kom daar straks nog op terug, en aan de andere kant is het ook een proces. En dan het derde is verheerlijking. En ook dat is positie aan de ene kant en toekomstmuziek aan de andere kant. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8, die hij, dat is God, tevoren bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook, en dan komt het, gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus in principe zijn wij al verheerlijkt, hebben wij een verheerlijkte positie in Christus gekregen. We zijn hemelburgers, burgers van een rijk in de hemelen geworden. En wat de toekomst betreft lezen wij in Filippenzen hoofdstuk 3. Wij die Jezus Christus als verlosser verwachten, hij zal ons vernederd lichaam veranderen, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig zal worden. Dat is toekomst. Dus nu al een verheerlijkte positie in Christus en straks wordt die verheerlijking ook zichtbaar als wij dat nieuwe verheerlijkte lichaam van God mogen ontvangen. Op de vernieuwing van ons leven, de heiligmaking, de verandering naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zo schrijft Paulus daarover in de Korinthebrief, volgt straks de verlossing, de vernieuwing, oftewel de verheerlijking van ons lichaam. Nu, vandaag willen wij een moment nadenken over het aspect van de heiligmaking. Het idee van heiliging, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, is afzondering. Met of voor een bepaald doel apart gezet worden. En wat is dan dat doel? Dat apart gezet worden heeft als doel aan God gewijd zijn. Aan God gewijd zijn. Zo werden bijvoorbeeld de vaten in de tabernakel en later ook in de tempel geheiligd. Die werden apart gezet voor de dienst van de Heer en die mochten niet meer gebruikt worden voor het gewone werk in de huizen, doch uitsluitend voor de dienst van God, waarvoor ze afgezonderd waren. Zo was dat de stam van Levi, een van de stammen van Israël, die geheiligd werd tot het priesterschap, om als priester te dienen. Ze hadden geen erfdeel aan grond toen het volk van Israël in het beloofde land, in Kanaan kwam. Elke stam kreeg een stuk grond toegewezen, maar Levi niet. Want Levi was apart gezet, geheiligd, om te dienen als priester in dienst van God. Zo was en is het volk van Israël een geheiligd volk. Dat volk van Israël is verkozen uit alle volkeren van de wereld en is apart gezet om geheel en al voor de Heere te wezen en hem te dienen. En als je die lijn dan door zou trekken naar het Nieuwe Testament, dan kunnen we zeggen dat ook zo ieder kind van God geheiligd is, omdat het door God apart is gezet, afgezonderd. En met een bijzondere bestemming, namelijk geen negatieve bestemming, maar het heeft een positieve bestemming gekregen. Met een positief doel om aan God gewijd te zijn. Aan God toegewijd te zijn. We lezen in 1 Korinthe 1 vers 30, maar uit hem, uit God is het, dat je in Christus Jezus bent, heiliging. We zijn in hem geheiligd. In Christus heilig verklaard. Ben jij al heilig verklaard? Even terug naar die vraag. Ja, voor wie gelooft in Jezus Christus, die is heilig verklaard in hem. We lezen in Efeze hoofdstuk 1, hij, God, heeft ons in hem, dat is Jezus Christus, uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat, en dat geeft een doel aan, wat is nu dat doel? Dat we apart zijn gezet, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Dat heeft te maken met positie. Dat is wat God doet in de heiligmaking. Daar doet de gelovige verder niets aan dan te geloven, en dat is natuurlijk al heel veel, laat me daar duidelijk over zijn, dan te geloven in Jezus Christus en God zijn werk te laten doen. En zich door God apart te laten zetten. Het is God, de Heere God, die hier de actieve persoon is. De gelovige wordt apart gezet. Hij gaat niet zelf apart staan, hij wordt apart gezet door God. Dat is positie. Iedere gelovige heeft deel aan deze heiliging, aan deze heiligmaking. Daarbij gaat het dus niet alleen om de heilige Petrus, of Johannes, of Jacobus, maar om iedere gelovige, om ieder kind van God. Maar de heiligmaking heeft ook voor ons een actieve kant. En dat noemde ik al, aan de ene kant heiligmaking positie, maar aan de andere kant is het ook een proces, wat door God gebruikt wordt, moet rein zijn, maar moet ook rein gehouden worden. Dat zien we terug bij de vaten in de tempel, meer dan die voor het gewone gebruik, die voor in huis bestemd waren. En omdat de levieten apart waren gezet, afgezonderd waren tot de priesterdienst, moesten zij ook een reiner leven leiden dan anderen en golden er voor hen speciale voorschriften. Lees dat maar na in de Bijbel. En omdat Israël een geheiligd volk was, stelde God ook aan dat volk bepaalde eisen. En dat een kind van God is afgezonderd van de wereld, moet het ook een rein en heilig leven leiden. We hebben het dus dan in feite over de levensstijl van de christen. De Heere God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En we lezen in 1 Petrus 1 vers 15, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Je levenswandel. We zien dus dat het geheiligd worden gaat van God uit. Positie. Dat is wat God doet. En het zich heiligen is een daad van de mens. Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 6. Maar thans vrijgemaakt van de zonde, van de heerschappij van de zonde, zodat je niet langer een slaaf van de zonde hoeft te zijn, en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht, dat wil zeggen, hebt gij tot resultaat, opbrengst, uw heiliging, staat er dan. Dat moet de opbrengst zijn. Dat moet het resultaat zijn. Dat moet de vrucht zijn. Hebt gij tot vrucht uw heiliging en straks als einde het eeuwige leven. Wij zullen dan denk ik ook het verlangen hebben, en als we het nog niet hebben, dan hoop ik dat we het zeker vanmorgen ook zullen krijgen, om een rein en heilig leven te leiden, om daardoor meer en meer op de Heere God te gaan lijken. Voor een geheiligd leven hebben we de Heilige Geest nodig. En hebben we de kracht van God nodig. Dan mogen we om bidden, maar in verband met de verhoring is het denk ik ook belangrijk dat we bepaalde zaken duidelijk zien. Dat we bepaalde zaken in acht nemen. En ik wil vanmorgen vier dingen noemen die denk ik belangrijk zijn voor een geheiligd leven. In de eerste plaats, met Christus gestorven zijn. Of de bereidheid hebben om met Christus te willen sterven. Alleen op het graf van de oude mens kan de nieuwe mens groeien. Alleen als het oude leven, de zondige ik, de oude natuur gestorven is, kan dat nieuwe leven in Christus gaan uitbotten. De eerste voorwaarde is de vereenzelviging met Jezus Christus in zijn dood. Romeinen hoofdstuk 6. Met hem begraven door de doop in zijn dood. Prachtig symbool. He, als mensen gedoopt worden door onderdompeling, dan is dat symbolisch een begraven worden met Christus en met hem opstaan om in nieuwheid des levens te wandelen. We kennen misschien allemaal wel dat vers van Paulus uit de Galatenbrief, Galaten 2 vers 20, waar hij zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dus hij zegt, toen Christus stierf, stierf ik eigenlijk ook met hem. Zijn dood is mijn dood, maar zijn opstanding is ook mijn opstanding. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, zegt hij dan. En dan zegt hij daarbij, dat is niet meer mijn ik, mijn zondige ik, maar Christus leeft in mij. We lezen in de Bijbel, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping, een nieuw mens geworden. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Pas wanneer we kunnen zeggen het oude is voorbij gegaan, kunnen we daarop laten volgen, het nieuwe is gekomen. Het tweede punt wat ik wil noemen voor een geheiligd leven, dat is het loslaten van de zonden. Christenen willen soms alleen van schuldvergeving leven. Ze vallen telkens weer terug in dezelfde zonde. Soms wordt er een onderscheid gemaakt tussen het vallen in de zonde, incidenteel, of het wandelen in de zonde. Het voortdurend, continu, eigenlijk in een zondige wandel vertoeven. Deze mensen, of er zijn christenen die dus alleen van schuldvergeving willen leven. Ze vragen God telkens weer om vergeving en ze hebben het idee, ze menen dat dit altijd maar zo door moet gaan. Dat dit het christelijke leven is. Dat dit de normale christelijke levensstijl is. En weet je wat dan het gevolg dan van is? Dan komt er weinig, zo niet, bijna niets of niets van heiliging en groei van het nieuwe leven terecht. Dat komt omdat er bij hem wel een belijden van de zonde is. En we kennen misschien allemaal wel dat mooie vers uit 1 Johannes 1. Daar staat, indien, dat is een voorwaarde, wij onze zonden belijden. Hij, God, is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Prachtig vers. Dat is een vers, dat zou je uit je hoofd moeten leren, eigenlijk. He, want als we zondigen, dan mogen we daarna teruggrijpen, dan mogen we daar op terugvallen. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Er is dan wel sprake van een belijden, vaak bij die mensen, maar niet van een loslaten. Niet van een breken met de zonde. Men zoekt dan vaak hulp bij God voor de gevolgen van de zonde. Maar de zonde zelf wordt soms krampachtig vastgehouden. Om maar niet te spreken van, wordt soms zelfs gekoesterd. Hoe de Heilige Geest hun ook van zonde overtuigt. Maar de Heere God eist van ieder kind van hem dat we breken met de zonde. Een loslaten om losgelaten te kunnen worden. En als het daar niet van komt, dan zal het de heiliging in ons leven in de weg staan. We lezen in Spreuken hoofdstuk 28 vers 13. Wie zijn overtredingen beleidt en nalaat. Ja. Nou, dat beleiden, dat lukt vaak nog wel, ja. Want de Heilige Geest overtuigt ons van zonde, ongerechtigheid, oordeel. Dat beleiden, maar dat loslaten, dat nalaten, dat ermee breken, ermee stoppen, gewoon kappen met die zonde. Beleiden, maar dan ook stoppen met die zonde. Wie zijn overtredingen beleid en nalaat, over die zal de Heere zich ontfermen, zegt de Bijbel. Spreuken 28. We zien dus, we moeten met Christus sterven, daar begint het mee. Dan hebben we gezien, we moeten de zonde loslaten, breken met de zonde. En dan als derde, gehoorzaamheid, absolute gehoorzaamheid. Voor een geheiligd leven moeten we vooral absolute gehoorzaamheid leren. Gehoorzaamheid aan het woord van God. Gehoorzaamheid om de weg te gaan die de Heilige Geest ons wijst. En dan zal er ook een nauw verband zijn tussen horen en gehoorzamen. Beide woorden hebben dezelfde stam. Horen moet leiden tot gehoorzamen. Maar ook het omgekeerde is denk ik waar. Als men niet wil gehoorzamen, zal men tenslotte ook niet meer horen. En dat is iets om over na te denken. God vraagt gehoorzaamheid van ons aan zijn woord. Maar als wij niet willen gehoorzamen, worden we doof voor zijn stem. En horen wij op een gegeven moment zijn stem ook niet meer. We lezen in 1 Samuel 15. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Je kan heel druk bezig zijn. Ook in het Koninkrijk van God. Bezig zijn in de gemeente of waar dan ook. Activiteiten, rennen, vliegen. Alhoewel wij worden geroepen om te wandelen met de Heer en niet te rennen met de Heer. Maar dat is wat anders. Maar de Bijbel zegt, zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, dan al die offers brengen. Dan, dat wet is ze. Het gaat om je hart, wat naar de Heer uit moet gaan. Jacobus zegt in zijn brief in hoofdstuk 1, en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Want dan zal je jezelf misleiden. En een laatste punt wat ik wil noemen. Als wij een geheiligd leven willen leiden, dan moet dat voortkomen uit een juiste instelling. Uit een juiste hartsgesteldheid. Uit een juiste gezindheid met het juiste doel voor ogen. Sommige mensen willen misschien een geheiligd leven om daardoor van de strijd met de zonde verlost te zijn. Ja, zo lekker. Als je niet meer aangevallen wordt. Als er geen verleidingen meer zijn. Als er geen vallen worden uitgezet door de duivel. Waar je in zou kunnen trappen. Dan maar een geheiligd leven, niet waar? Dan hebben we geen strijd meer met de zonde. Maar de diepste oorzaak daarvan is dan vaak eigen belang. Dan heb ik het een stuk makkelijker. Anderen willen misschien een geheiligd leven om daardoor een hogere trede op de geestelijke ladder te kunnen bereiken. Tot meerdere eer en glorie van zichzelf. En dan hebben we het eigenlijk over zelfverheerlijking. Maar niet wij, maar de Heere God moet meer en meer geëerd worden door ons geheiligd leven. Zijn grootheid, zijn verheerlijking moet het doel van heel ons leven zijn. Zo zien we dat heiliging aan de ene kant, heiligmaking, moet niet alleen geschonken, dus positie, door God, maar ook verworven worden. Het is niet alleen een daad van God, maar ook een daad van de mens. Daarom moet er niet alleen om gebeden, maar ook met inspanning voor gestreden, geworsteld en gewaakt worden. Uw naam worden geheiligd. En met Gods naam wordt zijn wezen bedoeld. Gods karakter. Wie God is. God wil zich zichtbaar maken in deze wereld. Maar niet alleen in de natuur. Niet alleen door zijn woord. Maar vooral door zijn kinderen. Door de gelovigen. Dat God een aparte, bijzondere plaats zal innemen in ons leven. Uw naam worden geheiligd, dat hij de eerste plaats zal krijgen. De absolute voorrang in ons leven. In het Oude Testament werden dus personen, plaatsen en ook voorwerpen geheiligd om alleen door God gebruikt te worden. En zo werd het heilige van het gewone gescheiden, zou je kunnen zeggen. In het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 3, lezen wij: weten jullie niet, zegt Paulus, dat jullie een tempel zijn van God en dat de geest van God in jullie woont? Als iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel van God, en dat zijn jullie, zegt hij, is heilig. Want de tempel van God, en dat zijn jullie, zegt hij, is heilig. Nou, al die voorwerpen in het Oude Testament van de tabernakel en de tempel, die waren geheiligd, waren apart gezet. Om door God gebruikt te worden. Tot eer en glorie van God. Als we dat overzetten naar het Nieuwe Testament. En als de Bijbel zegt, jullie zijn een tempel van God. Jullie zijn een tempel van de Heilige Geest. Wat zijn dan die voorwerpen? Dit zijn die voorwerpen. Je ogen, je oren, je handen, je voeten. Dat zijn de voorwerpen. Niet waar? Van de Nieuw-Testamentische tempel. En wij zijn die tempel. Daardoor wordt God geheiligd. Dat is zijn verlangen, dat God zichtbaar en verheerlijk zal worden door onze dagelijkse handel en wandel. Onze ogen, onze oren, onze mond, onze handen, onze voeten. En dat gaat niet vanzelf, tenminste niet bij mij. Bij jullie wel. Ik ben in Hoek van Holland, niet waar? Maar bij mij gaat dat niet vanzelf, dat kost wat van onszelf. Ja, dat kost alles. Mag ik dat zeggen? Dat kost alles van onszelf. En we kennen dat vers misschien uit Romeinen 12. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheid van God. En hoe groot is zijn barmhartigheid? Iedere dag, zegt de Bijbel, is zijn barmhartigheid nieuw over ons. Dat gij uw lichamen, ja, de tempel van de Heilige Geest, stelt tot een levend heilig. Ja, heilig. Heilig en Gode welgevallig offer. En Paulus voegt er dan, of tenminste de Hebreeën briefschrijver, ik zal niet met zekerheid zeggen, we nemen aan dat het Paulus is geweest, maar dat is nog niet helemaal voor 100% duidelijk. Maar de briefschrijver zegt dan, dit is je redelijke eredienst. God overvraag je niet hoor. God vraagt je niet iets tot iets te doen wat je niet... Wat niet binnen je vermogen ligt om te doen. Dit is je redelijke eredienst. God mag dat vragen van ons. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn kostbaar dier bloed. We mogen zijn eigendom zijn. Maar als wij niet bereid zijn om offers te brengen, dan moeten we ons ook maar niet uitstrekken naar een geheiligd leven. Als we niet bereid zijn om offers te brengen. Want een geheiligd leven kost offers. En niemand, denk ik, kan zonder strijd en zelfverloochening de Heer volgen en de Heer dienen. De vraag is, zijn wij bereid? Zijn wij bereid om onszelf, om alles als een offerande op het altaar te leggen? Bidden om de heiliging van Gods naam wil ook zeggen dat we ons bereid verklaren om voor die heiliging alles te doen wat we kunnen. Uw naam worden geheiligd betekent dan ook uw naam worden geheiligd in mij en door mij heen. En laat dit dan steeds weer ons gebed zijn als we ons buigen voor de troon der genade en mag God dan met de verhoring beginnen bij ons. We lezen in de Bijbel een heel mooi vers dat zegt: door degenen die in mijn nabijheid verkeren, en dat willen we toch graag, in zijn nabijheid zijn, door degenen die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid, zegt God. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit. Leviticus 10. Voor de ogen van het hele volk, van iedereen, zal ik mij verheerlijken. Dat is Gods verlangen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Want dit wil God. En willen wij allemaal niet dat Gods wil zal geschieden, uw wil geschieden? Want dit wil God, dubbele punt, onze heiliging. Nu, Gods wil is duidelijk. En onze roeping en onze verantwoordelijkheid is ook duidelijk. In het leger des heils wordt elke ochtenddienst een heiligingssamenkomst genoemd. En dan staat daar vooraan een heiligingstafel. En dan tijdens het gebed kunnen mensen naar voren komen. En knielen soms mensen. Om contact te hebben met God. Dat is een daad van verootmoediging. Van overgave. Van toewijding. Nu, wij hebben hier geen heiligingstafel vanmorgen. Maar toch wil ik iedereen uitnodigen en in de gelegenheid stellen om tegen de Heere God te zeggen: Heer, hier ben ik. Reinig mij, heilig mij en help mij om een geheiligd leven te leiden tot eer van uw naam. Het gaat om de stem van ons hart. Het gaat niet om hetgeen wat we doen. He? Je mag dat gewoon zeggen straks als wij een lied gaan zingen. Op de plaats waar je zit. Maar je mag ook gaan staan. Zoals Lineke dat vanmorgen ook heeft aangegeven tijdens de zangdienst. Je mag ook gaan knielen. En als je naar voren wil komen, wat mij betreft, je mag ook naar voren komen. Een daad van toewijding, van overgave. Om te zeggen: Heer, hier ben ik. Maar ik wil nog één zegenbede doorgeven, eigenlijk met u delen, om af te sluiten. Mogen de God van de vrede zelf ons en uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen geheel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, hij is getrouw. Hij zal het ook doen. Halleluja. Amen. We gaan het lied zingen: Dit is mijn verlangen. U prijzen, Heer. Met mijn hele hart aanbid ik u. Al wat binnenin mij is, verlangt naar u. Alles wat ik vinden wil, is in u. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Leid de weg die ik ga. Elk moment dat ik besta. Heer, doe uw wil in mij. Hij roept ons. En wij mogen dat zeggen met ons hart. Terwijl we dit prachtige lied gaan zingen. Heer, hier ben ik. Reinig mij, heilig mij. En wilt u mij helpen om een geheiligd leven te leiden. Tot eer van uw naam. Amen. We gaan dat zingen.